Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Hallo beste luisteraar, leuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over de intercollegiale digitale psychiatrische consultaties. Dat is een hele zin. Ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts en ik heb aan de telefoon Marco Blanker. Hallo Marco.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Jij bent nu in Groningen. Jij bent huisarts-epidemioloog aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En het is de afgelopen maanden echt veel in het nieuws geweest. In april in de Volkskrant, in mei onder andere in de Trouw. Veel jonge huisartsen stoppen. Een van de redenen is de hoge werkdruk. Onder andere ook door patiënten met zware psychiatrische problemen. Die we moeilijker kwijt kunnen, omdat de GGZ zulke lange wachtlijsten heeft. Misschien zou een andere vorm van consulteren uitkomst kunnen bieden. Nou, daar gaan we het over hebben. Jullie hebben onderzoek gedaan naar digitale psychiatrische consultaties. Ja, vertel, hoe kwam je tot het doen van dit onderzoek?
Ja, dat gaat eigenlijk al een tijd terug. Toen ik geïntroduceerd werd bij Paul Koning, dus de bedenker van het Prisma-platform. En Paul aan mij ging vertellen, bijna pitchte, hoe het Prisma-platform werkt en wat ik daar dan van vond. Ik was op zich gelijk wel gecharmeerd van de werkwijze van het Prisma-platform. Daar zal ik straks wat meer over uitleggen. En toen heb ik mezelf wel gelijk de onderzoekersjas aangetrokken en gedacht, oké, maar ik wil ook wel eens objectiveren wat er dan gebeurt op zo'n platform. En heb toen met Paul een soort gentleman's agreement gemaakt dat eigenlijk alles wat met onderzoek te maken heeft met het Prisma-platform, dat wij dat met onze onderzoeksgroep mogen doen. Dat was eigenlijk de start van een inmiddels lange samenwerking. En hebben we de handschoen in die zin opgepakt dat we gevraagd hebben om eigenlijk alle consultaties van het Prisma-platform. En hebben we ons vooral gericht in de eerste analyse op de consultaties die gedaan werden op de psychiatrie-tegel.
Meteen wel een lastige tegel.
Ja, meteen een lastige tegel. Dat had ermee te maken dat de Nieke Bob, student geneeskunde, die stage wetenschap deed en die vooral ook interesse had in de psychiatrie.
Ja.
En toen dachten we, oké, dan doen we dat gelijk op die manier. En dan beginnen we inderdaad maar met iets moeilijks. Maar ook omdat er zijn natuurlijk al verschillende vormen van digitaal consulteren. Je hebt ook via zorgtermijnen, VIP Live en Xios, kun je al heel lang voor de dermatologie en voor nefrologie en voor de interne kun je meedenkconsulten doen, of dus één-op-één consultaties. Maar voor psychiatrie was dat nog niet beschikbaar. En dat werd wel al geboden binnen het Prisma-platform. Dus dat maakt ook dat het gelijk ook een nieuwe vorm van zorg is eigenlijk. Dat viel mooi samen met de interesse van de student.
Ja. Ja, je hebt het over tegels, verschillende soorten specialismen, Prisma. Wat is dat eigenlijk, Prisma?
Ja, het Prisma-platform is een platform dat is vormgegeven binnen de Silo-app. En de Silo-app is de WhatsApp voor zorgverleners. Hè, waarbij je binnen een beveiligde omgeving één op één vragen kan stellen of contact kan leggen. Maar ook groepen kan aanmaken. En het Prisma-platform, daar moet je toegang toe krijgen. Dus dat is niet helemaal openbaar. Maar het is een platform waarop huisartsen vragen kunnen stellen aan specialisten. En dat doen ze op verschillende tegels. En een tegel is een aandachtsgebied. Dat kan een specialisme zijn, zoals psychiatrie. Maar ook zolk is een tegel. Dus sommige tegels hebben een specialisme en andere tegels hebben meer een aandachtsgebied waar verschillende specialismen bij betrokken zijn. En huisartsen hebben de gelegenheid om een vraag te stellen, waarbij ze een casus presenteren die anoniem is. Dus je hebt het over een man van 54 met dit of dit probleem. En daaraan gekoppeld de vraag die ze hebben aan de specialisten. En de specialisten geven de antwoord op. Meestal meer dan één specialist. Huisartsen op het platform kunnen ook zich mengen in een gesprek. Als je een casus uit eigen praktijk herkent, dan kan je natuurlijk je ervaring daarover delen. En op die manier volgt eigenlijk een gesprek, soms een discussie, over welke richting de huisarts op kan met een patiënt. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de zorg van die patiënt en neemt de adviezen over of legt ze terzijde. Maar in ieder geval heeft de consultatie met de tweede lijn daarmee gedaan.
Ja, en nu hebben jullie onderzoek gedaan naar de psychiatrische consultaties. Wat waren daarbij jullie onderzoeksvragen?
Ja, die waren eigenlijk heel open. We wisten eigenlijk niet, we waren nieuwsgierig naar welke vragen worden er gesteld. Dus welke vragen stellen huisartsen aan psychiaters via deze applicatie? En daarbij hadden we ook nog wel een paar subvragen. En een daarvan was bijvoorbeeld, heb je dit wel nodig of kan je eigenlijk die vraag ook gewoon beantwoorden met een NAG-standaard?
Ja.
En dat is een beetje daarmee kietel ik mijn eigen gedachten ook een beetje van, is het beschikbaar hebben van zo'n overlegplatform maakt dokters misschien ook lui, was mijn eigen gedachte. Heb je een ander wel nodig om de vraag te beantwoorden als je een standaard hebt? En het tweede was ook hoe complex zijn gestelde vragen. En dat zat vooral ook vast aan aan het onderwerp, hè, psychiatrische en psychische problematiek. Ja, hoe verwoorden huisartsen dat? Hoe leggen ze dat voor? En lukt het ze om daar vragen over te stellen? Dat waren eigenlijk de uitgangsvragen.
Ja. En kan je beschrijven wat voor soort casus er dan op Prisma werd gezet?
Nou, heel divers. Hè. We hebben gekeken naar de eerste ongeveer 130 casus die er toen geplaatst waren. En je ziet eigenlijk dat het een heel gemêleerd gezelschap is, zullen we zeggen. Eigenlijk wel vergelijkbaar met gewone psychiatrische problematiek in de praktijk.
Ja.
De meeste vragen die gesteld werden waren therapeutische vragen. Gevolgd door verwijzingen. Nou ja, de wat meer diagnostische vragen. Dat was eigenlijk een relatief kleine groep.
Oké. Dus therapeutisch, iemand gebruikt dit of dat, wat kan ik ermee verder?
Ja, of ook bijvoorbeeld, is EMDR een optie bij deze patiënt?
Oh ja.
Maar ook inderdaad van, ik heb dit al geprobeerd, de medicatie werkt niet. Wat zijn alternatieven?
Ja. En qua verwijzingen, wat zijn dan de soort vragen?
Verwijzingen, dat is toch ook vaak dat een zorgvraag heel specifiek is. Hè, bijvoorbeeld met dubbeldiagnostiek. En welke plek in Nederland is daarvoor beschikbaar?
Oh, ja.
Dat is een wat complexere problematiek. Dat is niet een enkelvoudige ADHD, want die kunnen we allemaal wel kwijt. Maar meer de patiënt heeft en dit en dat. En wordt daardoor bijvoorbeeld geweigerd bij een GGZ-instelling, omdat het te complex is. En waar kan ik met zo'n patiënt terecht?
En de complexiteit van de casuïstiek die jullie gelezen hebben, wat vonden jullie daarvan?
Nee, we zien dat ongeveer 40% van de vragen hebben we geduid als complex. En complex betekende dat er meerdere vragen door elkaar heen speelden eigenlijk. Of dat de casus zelf heel complex was. Hè, waarbij de huisarts ook aangaf, ik kom er echt niet uit. Dit is complex vanwege multimorbiditeit of medicatie al in gebruik. En 60% was relatief eenvoudig.
Ja.
Dus wat meer recht toe recht aanvraag.
Ja. En kan je daar ook een casus voor geven uit jullie onderzoek?
Ja, een van de casus die we tegenkwamen, is heel kort samengevat, was een man met een gelogen verhaal die in de praktijk kwam. Blijkt al jaren verslaafd te zijn. Hij slikt verschillende soorten medicatie. En dan nog wat hij kan krijgen op de zwarte markt. Alcohol, sociaal en drugs, ongeveer 3 joints per week wordt er beschreven in de casus. En de huisarts die de casus had ingediend, had in eerste instantie verwezen naar een GGZ-instelling vanwege de ADD en angstklachten die er is. Maar daar kon hij niet terecht toen het echte verhaal kwam dat er een verslaving achter zat. En er komt er nog bij dat de huisarts aangeeft dat hij deze hoeveelheden van medicatie niet willen blijven voorschrijven. Dat illustreert zo'n complex verhaal van ook een dubbeldiagnose, zowel psychiatrische diagnoses als verslaving. En dat het dan heel ingewikkeld is om een goede plek te vinden voor iemand. En je ondertussen nog wel zorg moet blijven verlenen.
Ja, dus enerzijds gaat het over wie kan die patiënt het beste verder helpen. En anderzijds, hoe kan ik nu met deze hoeveelheden medicatie omgaan?
Ja. Dat staat in deze casus, in de vraagstelling van deze casus.
Ja. We willen het straks, nadat we het over jouw artikel hebben gehad, even kort ook hebben over wat kunnen we nou specifiek voor antwoorden terugkrijgen. Maar nu gaan we het eerst nog eens even hebben over de NAG-standaarden. Want er is natuurlijk ook heel veel terug te vinden in de NAG-standaarden. En jouw vraagstelling ook van, is het een soort van uit luiheid dat mensen toch op zo'n platform even makkelijk de vraag neerleggen? Wat hebben jullie gevonden of de vragen ook in de NAG-standaard terug te vinden is?
Nou, wat we daarbij gevonden hebben is dat ongeveer de helft van de onderwerpen überhaupt een NAG-standaard over is. En de andere helft niet. En dat is natuurlijk logisch, hè, want er zijn ontzettend veel onderwerpen wat niet te vangen is in een NAG-standaard. En we hebben, omdat de meeste vragen therapeutische vragen waren, hebben daarop ingezoomd en gezegd van, goh, van die vragen, hoeveel konden er nou met een NFG-standaard beantwoord worden? En er waren 70 medicatievragen. En 11 daarvan konden wel beantwoord worden met de NFG-standaard. Eén vraag bijvoorbeeld is eigenlijk een relatief recht toe recht aan patiënt wel met een pijnklacht als achtergrond, waarbij de vraagstellende huisarts zegt, ik denk aan een depressief beeld, is er een indicatie van antidepressivum? Ja, dat is een van de illustraties dat je denkt, ja, naar mijn idee zou die vraag ook gewoon te beantwoorden zijn zonder Prisma. Maar veel vaker vind je dus vragen over medicatie die niet te vinden zijn in de NFG-standaard. En daar zit dan vaak ook de complexiteit in. Ter illustratie, hier een patiënt, een 35-jarige vrouw met een complexe en uitgebreide psychiatrische voorgeschiedenis, die begonnen is na een ernstig ongeval. En in de voorgeschiedenis wordt dan een PTSS genoemd, een recidiverende sombere stemming, een middelenmisbruik, angst- en stemmingsklachten en mogelijk een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling. Dat is allemaal benoemd in die casus. En dan na een recente bevalling en een huilbaby volgt een opleving van somberheid en slaapproblemen. Nou, dat is de casusschets waarbij de huisarts dan de vraag stelt over dat slaapprobleem en hoe je dat dan oppakt in zo'n complex verhaal. Ja, en daarin voorziet onze NRG-standaard slaapprobleem niet.
Nee.
En daar is dan de vraag over gesteld.
Ja. Ja, echt complexe problemen hoor.
Ja, en ook dit is denk ik weer een illustratie van een casus waarvan ze, moet je dan iemand verwijzen? Nee, eigenlijk niet, want het probleem speelt nu, waar je nu ook verder mee moet. En ik denk dat dat het fijn is van überhaupt kunnen consulteren van de specialist in welke vorm dan ook. Is dat je dan een antwoord krijgt waar je toch mee verder kan op dat moment. En de patiënt eigenlijk op relatief korte termijn weer verder kan ondersteunen.
Ja. Ja, en jullie hebben ook kenmerken van de antwoorden verzameld.
Ja, de kenmerken, de antwoorden in dit onderzoek hebben we enigszins beperkt tot ook vooral snelheid van antwoorden.
Ja.
En de inhoudelijke analyse daarvan hebben we in dit onderdeel niet gedaan. Maar we zien in ieder geval dat ontzettend snel antwoord komt. We hadden van al die casus hadden we het moment van versturen. En dan kan je mooi een tijd berekenen. Dat is fijn. Dan kunnen we als epidemioloog ook nog een beetje statistiek bedrijven. Naast een kwalitatieve evaluatie. En dan zagen we dat de helft van de vragen al binnen 2 uur een eerste reactie kwam.
Zo.
En 86% van de vragen had een antwoord binnen een dag.
Zo.
En 95% binnen 2 dagen. En dat is ontzettend snel.
Ja.
Bedenkend dat je de vraag kan stellen op het moment dat het jezelf uitkomt. Je hoeft niet aan de telefoon te wachten. Je schrijft je casus en je post hem. En dan ga je verder met je praktijk of met wat je ook aan het doen bent. En een paar uur later komt het gesprek op gang en volgen de antwoorden.
Ja. Ja, want er hoeft niks ingepland te worden qua overleg wanneer agenda's samenvallen. Het is gewoon, je schrijft jouw casus en je gaat weer door met je werk.
Ja, ja. Ja. Ja, precies. En dat noemen we dan asynchroon. Hè? Synchroon overleg is de telefoon pakken. En dan zitten we samen in gesprek. En asynchroon is dat vraag en antwoord niet in de tijd op elkaar zijn afgestemd, maar elkaar wel opvolgen. En ik denk dat heel veel huisartsen dat herkennen. Dat geldt ook in de somatische zorg natuurlijk. Maar zeker in de psychiatrische zorg is dat als je probeert een psychiater te consulteren. We hebben in onze regio dat je bij heel veel instellingen mag je dan tussen 00:30 en 01:00 bellen.
Ja.
Dan moet je er net zelf even aan denken en er tijd voor hebben. En als je dan op dat tijdstip belt, ben je niet de enige die belt. Nee. Dus moet je ook nog weer wachten.
Ja.
Dus de wederzijdse beschikbaarheid, want het is niet een beklag naar de tweede lijn. Want als als wij als huisarts teruggebeld worden, komt het ons ook heel vaak niet uit. Dat is van twee kanten heel onprettig en onhandig. En des te fijner is deze vorm van consulteren, dat je namelijk op je eigen tijd de vraag stelt en dat de specialist op eigen tijd het antwoord geeft.
Zijn er nog meer kenmerken van de antwoorden die je hierin hebt verzameld?
Nou, een andere bijzonderheid van de antwoorden is dat het niet een antwoord is van één dokter, maar van zeker 2 en soms zelfs 3 of 4 dokters. Maar niet dokters per se, want er waren psychiaters, maar ook psychologen en een apotheker die antwoorden gaven.
Ja, handig.
Gemiddeld waren er 3 gebruikers betrokken. Dus naast de vraagster 2 anderen. En daarin zie je ook dat ook in de vraag-antwoord echt een gesprek op gang komt. Specialisten ook soms wedervragen stellen van, goh, bedoel je dit of bedoel je dat? En ook vragen aan elkaar stellen van, mijn advies zou dit zijn. Ik ben benieuwd wat de collega's ervan vinden. Hè? Ja. Dus eigenlijk ook collega-specialisten uitnodigen om ook hun visie daarop te geven. Want ja, bij heel veel vragen is er ook niet hele harde evidence dat optie A een goede optie is of optie B. En is het toch ook heel vaak de ervaring van de specialist. En dan is het vaak ook fijn om te horen van andere specialisten of ze ook diezelfde ervaring hebben, zodat je daarop kan voortborduren.
Ja, dus eigenlijk gemêleerde antwoorden die je dan krijgt.
Ja, klopt.
Ja. Lijkt me heel nuttig bij juist psychiatrische problematiek.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Juist omdat dat vaak zo complex is en je de vinger niet per se direct op kan leggen. Ik maak wel eens een vergelijking met een somatische casus. De telenefrologie is een heel belangrijke, veel gebruikte vorm van teleconsultatie. Die is relatief eenvoudig op basis van alle labwaarden, de urine die nagekeken is, de bloeddrukken die gemeten zijn. En dan een advies ten aanzien van medicatie. Is ietsje makkelijker, denk ik, dan een complexe psychiatrische casus.
Ja. Hey, en wat beschouwen jullie nou als leerzame uitkomst uit jullie onderzoek?
Nou, wat we vooral geleerd hebben is de diversiteit, hebben we gezien. Maar wat ons ook nog wel verrast is de kwetsbaarheid van de dokter. Dus de heel veel casus, daar zie je de kwetsbaarheid van de situatie. Maar ook wel huisartsen die hun eigen rol zoeken in een moeilijke casus, zich kwetsbaar opstellen. En dat in een relatief open gezelschap. Hè, want andere collega's lezen mee. En toch zich vrij voelen om zich kwetsbaar op te stellen en ook persoonlijke vragen daardoor te stellen. Wat moet ik hier nou mee? Ja. Dus niet per se de medische technische kant, maar wat moet ik nou met deze patiënt die mij onder druk zet, wat ik niet wil, dit voelt niet fijn. En dat ook daar ruimte voor is om dat soort vragen te stellen. Dat is denk ik het meest verrassende wat we tegenkwamen.
Ja, dus eigenlijk terwijl er heel veel afstand is, dat er toch heel veel menselijkheid is te lezen.
Ja, de afstand zit hem in dat je de psychiaters niet per se kent. Hè. Het zijn niet de dokters die in je eigen regio, in je eigen netwerk werken. Maar tegelijkertijd binnen het Prisma-platform heeft iedereen volgens mij wel een profielfoto en natuurlijk een naam. Hè. Dus je ziet wel wie het antwoord geeft. En blijkbaar geeft dat toch wel een soort van bijna beschermde status binnen het platform om die openheid te creëren.
Ja. En waren er nog bepaalde beperkingen van het onderzoek?
Ja, het is sowieso een beperking dat we natuurlijk, we hebben maar 130 casus bekeken. Dat waren wel alle casus die er toen waren. Ik weet niet hoe de hoogte teller staat, maar het zal me niet verbazen als er inmiddels een stuk of 500 casus zijn. En het is kwalitatief onderzoek, hè? Dus het is een eerste duiding van wat we zijn tegengekomen. En we hebben bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar het echte nut van de antwoorden. We hebben ook niet kunnen zien of de antwoorden werkelijk gevolgd zijn door de huisarts. Hè? Dus of het advies dat gegeven is ook uitvoerbaar was. Dat is de beperking van deze data die we hebben.
Ja. Dit ging met name over de casus die op Prisma gezet zijn. Wat kunnen we nog verder verwachten van jullie onderzoek?
Nou, we hebben nog een vervolgstudie gedaan waarin we in gesprek zijn gegaan met gebruikers. Dus met huisartsen die vragen stellen en op verschillende manieren. Dus huisartsen die eigenlijk alleen maar meelezen. Mm-hmm. En huisartsen die casuïstiek posten. En dan een verschil nog gemaakt tussen huisartsen die alleen somatische casuïstiek posten, maar geen psychiatrische. En huisartsen die ook psychiatrische casuïstiek posten. Juist om te kijken wat maakt nou dat huisartsen wel of geen psychiatrische casuïstiek durven of willen posten.
Ah, ja.
Dat is één onderwerp. En een tweede is dat we op dit moment een gerandomiseerde studie doen naar de impact van het Prisma-platform. En dat gaat niet zozeer over psychiatrische casuïstiek, maar over orthopedische casuïstiek. Waarin we toch willen kijken wat meer willen objectiveren wat de impact is van dat platform als je dat introduceert in een regio.
Ja. Ja, en terwijl wij bezig waren met het voorbereiden van deze podcast over jouw onderzoek, ja, toen hadden we zelf ook wel de vraag, wat voor antwoorden geven die psychiaters nou op die hele complexe casuïstiek? En zou ik daar wat verder mee kunnen als huisarts? Dus we hebben contact gehad met Paul Koning van Prisma. En daar zijn heeft een bepaalde casuïstiek, kan je zelf ook zien op Prisma. En die hebben we samen eens doorgenomen. En ik vond het zelf erg boeiend om te zien dat inderdaad verschillende psychiaters antwoorden geven, die op elkaar reageren, die elkaar aanvullen. En in hele complexe casuïstiek die een huisarts op een kwetsbare manier neerzet, dat de vraag niet meteen opgelost wordt, maar dat hij daar zich wel in gesteund voelt door meerdere mensen, echt als een soort team, hoe hij dat aan zou kunnen pakken. Met hele lastige medicatiedoseringen. Hoe kan je dat weer afbouwen of anders doen? Of wat voor verwijzingen inderdaad. Maar ook dat psychiaters op een gegeven moment zeggen van ja, dit zou ik gewoon echt, dit kan je niet. Dit moet gewoon doorverwezen worden. Ja, dan heeft een huisarts ook nog meer steun in de rug om tegen de patiënt te zeggen, ik kan dit niet, je moet meer hulp. Want wat ik ook zag is dat er best wel veel casuïstiek wordt neergezet, waarbij patiënten op een gegeven moment de molen niet meer in willen, niet meer naar de psychiater, niet meer weer onderzoeken of medicatieaanpassingen. Maar ja, als je als huisarts je er niet zo lang in voelt, dan is echt de vraag, ja, tot waar doe je het wel als huisarts en waar moet iemand echt doorverwezen worden? Ik weet niet wat jij vond van de antwoorden die je gelezen hebt.
Ja, nou, vergelijkbaar. Hè? En die antwoorden komen dan niet zozeer uit ons onderzoek, want die waren van veel recentere datum. Maar dat illustreert wel wat wij ook tegenkwamen. Hè? Dus dat heel veel, en dat weten we allemaal natuurlijk gewoon uit de dagelijkse praktijk, dat heel veel vragen, er is geen zwart-wit antwoord van ja, doe dit, ja, doe dat, of nee, doe dat niet. Maar kan je er toch mee verder? We zoeken natuurlijk als huisarts een weg samen met onze patiënt in het zorgveld. Nou, we lopen tegen onze eigen beperkingen aan qua kennis en kunde. Maar ook tegen de beperkingen aan die patiënten soms neerleggen, meenemen.
Ja.
En dan wil je toch samen je pad vinden. En daar is het inderdaad heel fijn. En dat illustreer jij inderdaad ook, hè, met wat je van casus gelezen hebt. Dat ook vanuit de psychiaters die in dit netwerk meedenken met de huisartsen, dat daar heel veel ruimte voor is om die afwegingen. Zij zien ook daarmee de complexiteit van wat wij in de eerste lijn doen.
Ja.
Wat natuurlijk ook lang niet altijd zichtbaar is voor specialisten. Die zien wat we verwijzen, maar die zien niet waar we zelf mee worstelen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een mooi wederzijds gesprek. En waarbij je inderdaad als huisarts heel vaak weer verder kan voor een periode,
ja,
met de antwoorden die gegeven zijn.
Ja, nou, hopelijk is dit toch wel een van de mogelijkheden om de werkdruk een beetje te minderen onder huisartsen. Dat we de huisartsen een beetje in het vak kunnen houden. Want dat is toch wel echt onderwerp van veel kranten en gesprekken de laatste tijd.
Ja, te veel misschien, hè. Want het blijft een prachtig vak waar een aantal wat minder prettige aspecten aan zitten. Zoals de administratiedruk en soms ook de werkdruk. Maar daarin raken we een beetje verloren dat het een prachtig vak is waar je als mens met ongelooflijk veel mensen contact hebt en een goede band hebt. Ik me ook geen beter en mooier vak zou kunnen bedenken dan het huisarts zijn.
Zo is het. Goed dat je dat zegt.
Dat we er niet in de te negatieve teneur raken met z'n allen.
Dat is zo. Ja, klopt. Nee, goed dat je dat zegt. Dus huisartsen, hou vol. Het is een mooi vak.
Precies.
En als je toch vastloopt, dan zijn er hulplijnen. En daar is deze er één van. Ik kan me voorstellen, luisterende huisartsen, dat jullie denken van, als je nog niet bent aangesloten, dat je daarin geïnteresseerd bent. We zullen in de show notes de website noemen om toegang te vragen. Dan kan je bij Prisma komen. En dan word je wel geverifieerd als huisarts. Dus je weet zeker dat de psychiaters en de huisartsen dus allemaal goed geverifieerd zijn. En ik zal zometeen ook nog even de website noemen waar je naartoe kan gaan. Voor nu, Marco Blanker, ontzettend bedankt dat je het onderzoek hebt gedaan en met ons hebt willen delen. Succes met de komende onderzoeken. We zijn benieuwd wat er gebeurt met hoeveel nut het heeft, het Prisma-platform.
Ja, praat je graag een keer bij. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, tot de volgende podcast. Doeg, hè, Marco.
Doeg.
Bedankt voor het luisteren weer van deze podcast over intercollegiale digitale psychiatrische consultaties. Het was een podcast met Marco Blanker en ik ben Femke Veldman. Mocht je interesse hebben gekregen om zelf ook op Prisma actief te worden of je vragen te kunnen stellen, dan kan je meer informatie vinden op www.silo.com en silo is met 2 keer een i, silo.com/nl/prisma. En dan kan je aanmelden voor toegang. En dan rest me nog te zeggen, huisartsen, hou vol. Het nieuws is inderdaad wel erg in mineur, maar het is en blijft een prachtvak.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.